Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.
Sommige gemeentes en sommige gemeenteleden zijn nogal bezig met de cyclus van 4 rode manen die in 2014 en 2015 zullen komen. Ja, wie heeft daarvan gehoord? Oké. En de vraag is natuurlijk, hoe moeten wij nou reageren op dat soort dingen, op dat soort informatie? Want er komen voortdurend dingen naar onze gemeentes toe, van buitenuit. Gemeenteleden die hebben iets gelezen op een website of een filmpje gezien of wat dan ook. Dus ik wil dit gewoon ook als een casus gebruiken. Hoe gaan we daar nu mee om? Zijn dit tekenen van de eindtijd? Wat betekent dat? Nou, dat soort dingen. Ik geloof persoonlijk dat het belangrijk is dat we als gemeente visie hebben op de eindtijd. Dan moet je misschien even definiëren wat je met eindtijd bedoelt. Ga ik niet helemaal doen nu. Maar je weet dat Jezus in Matteüs 16 vers 3 zegt. S'morgens zeggen jullie, vandaag is het ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weten jullie te onderscheiden. Maar de tekenen van de tijden, kairos staat er dan, die kennen jullie niet. Er zijn bepaalde seizoenen in het plan van God. Het Grieks gebruikt er vaak het woordje kairos voor. Dat is een beperkte tijdsperiode of een vastgestelde tijd ergens voor, waarin dingen tot een beslissend punt gebracht worden. Bijbelse feesten spelen daar een belangrijke rol in. God heeft die dingen geopenbaard. En ik geloof dat wat hij geopenbaard heeft, dat het belangrijk is en dat we daar kennis van moeten nemen. Bijbel is profetisch en het getuigenis van Jezus is de geest van profetie. Dus hoe kunnen wij niet met profetie bezig zijn als gemeente, terwijl het juist een van de kenmerken is, het getuigenis van Jezus notabene, dat het de geest van profetie is. Openbaring 19 vers 10. Ik geloof zelfs dat alles wat wij doen als gemeente, dat wij niet alleen gefocust zijn op, om het zo maar te zeggen, zieltjes winnen. Ik zeg het even heel plat, hè, maar dat is hoe ik vaak dan genoemd. We moeten mensen bereiken met het evangelie. Nee, ik geloof dat alles wat we als gemeente doen, dat in bijbels en profetisch perspectief moet worden gedaan. Het is een onderdeel van een veel groter iets waarvan we al ontdekt hebben. Jezus is niet los verkrijgbaar, daar horen het volk en het land Israël horen daarbij. Ja, het hele woord Messias komt vanuit die context wat te maken heeft met het land en het volk Israël. Ik geloof dat het belangrijk is, allereerst dat wij zelf gewoon dat programma voor Gods toekomst goed kennen. Ook dat we echt in de profeten regelmatig lezen, ook als je het allemaal niet snapt. Ja, de Heilige Geest gaat dingen te binnen brengen. Profetie is altijd bedoeld voor het heden. En als bepaalde dingen gaan gebeuren, dan ga je het herkennen en dan weet je hoe je moet reageren op die situatie. Ja, en een van de fouten, volgens mij, die christenen maken, hebben we met Halinzi gezien. De 10 staten kwamen bij elkaar in Europa. Dus zei hij, dat zijn de 10 koningen en nu komt de antichrist uit Europa voort. En hij had het allemaal precies, had hij dat ingevuld. Nou, we hebben ondertussen heel wat meer staten dan 10. Maar dat is wel hoe christenen vaak met profetie omgaan. Het is bedoeld tot vertroosting en het vertelt ons hoe we moeten handelen in de situatie waarin we ons bevinden. Maar we kunnen de gemeente niet meenemen in dingen waar we zelf niet in zitten. Dus ga ook door met dat Eerste Testament te lezen en lees vooral ook de profeten. Zeker het proto-evangelie Jesaja, wat natuurlijk zo'n ontzettend belangrijk boek is. Maar ook een boek als Zacharia, wat zo ontzettend belangrijk is. Ik geloof dat we voorbereid moeten zijn voor dingen die gaan komen. Het was heel interessant, we waren in de gemeente in Tiberias. Daar zijn zij echt bezig ook met toch bepaalde voorbereidingen te treffen, te kijken naar waar gaan we naartoe, ook waar gaat Israël naartoe, omdat zij toch geloven dat een andere tijd komt, een tijd van oorlog, een tijd van verdrukking, een grote verandering die gaat komen. Nou, deze dingen horen Vanessa en ik op veel plekken waar wij komen, terwijl ik in de meeste kerken en gemeenten in Nederland nooit daar iets over hoor. Ja, er zijn wel degelijk dingen waarvan God soms zegt, je moet je voorbereiden ergens voor. In Spreuken 22 staat al, de schrandere ziet het onheil en hij bergt zich, maar de onverstandigen die gaan hun gang en die moeten boeten. Denk ook aan de olie in de lampen van de 5 maagden. Het waren wel degelijk mensen die een stukje voorbereiding hadden, in ieder geval voorbereid waren op de toekomst. Corrie ten Boom maakte zich er al heel erg druk over dat er een leer in de kerk binnenkwam dat jongens, als het een beetje moeilijk wordt, dan gaat Jezus alle gelovigen wegnemen van de aarde. En zij beschrijft dan ook hoe dat in China gebeurd is. In China was er geen verschillende eindtijdsvisie. Je had niet de pre-trips, de mid-trips, de post-trips, de giliasten, de agiliasten. Nou, ga zo maar door. Al die scheidingen, al die verschillende leringen kende men daar niet, omdat ze alleen maar de Bijbel hadden. Maar toen Amerikaanse literatuur vertaald werd en boekjes gedrukt werden in het Chinees, kwamen dus ook al die verschillende leringen. En een van die leringen was en is, als het een beetje moeilijk wordt, dan gaan alle christenen weg van de aarde. Zonder enige waarschuwing verdwijnen we allemaal in de lucht, de Heer tegemoet. Toen het communisme kwam, hebben heel veel mensen die niet vermoord waren hun geloof kwijtgeraakt, doordat ze niet voorbereid waren voor tijden van verdrukking. Ja, dat is helemaal niet de grote verdrukking. Dat is helemaal niet de vraag waar het om gaat. Maar de gemeente daar was niet voorbereid op dingen die gaan gebeuren. Ik geloof persoonlijk dat dingen gaan veranderen, ook in Nederland overigens. Ja? En dat misschien dingen uit een hoek zullen komen dat we helemaal niet verwachten. Ik denk dat het belangrijk is dat wij als leiders geestelijk op de muren staan en kijken wat rondom ons heen gebeurt. Dat we allereerst zelf voorbereid zijn, maar dat we ook de gemeente dingen gaan leren daarover. Dat betekent dat we wel degelijk dingen over de toekomst moeten weten. Het gaat ons allemaal aan. Ik geloof ook dat we dingen over de toekomst moeten weten, zodat we niet zo snel misleid kunnen worden. Ja? De Bijbel zegt zo duidelijk dat er in het laatste der dagen dwaalleraren zullen komen, dat er een grote druk zal zijn en dat er een grote afval zal plaatsvinden. Als wij mensen niet voorbereiden op die dwaalleraren, als wij niet mensen leren om zelf dingen te onderscheiden, dat is een van de dingen die Vanessa en ik zo benadrukken in ons onderwijs. Wij willen niet dat mensen ons gaan volgen. Wij willen mensen helpen om zelf die Bijbel te gaan lezen, zelf te gaan verstaan en zelf te gaan toepassen. En ik merk dat heel veel christenen dat niet kunnen en dat leiders ze eigenlijk aan zichzelf binden. Vooral als een leider een sterke persoonlijkheid is, dan gebeurt dat natuurlijk heel gauw. Als ik kijk naar de eerste gemeente, dan zie ik dat ze voortdurend leeft in een sterke verwachting van de dag des Heren, overigens niet de Sabbat of de zondag. En dat alles wat ze deden was in lijn met die verwachting. Ja? Er was een enorme toewijding bij de gelovigen en ze hadden geleerd om stand te houden onder zware druk. De vraag over wat is de eindtijd, wanneer begint de eindtijd? Nou, de Bijbel is daar heel erg duidelijk in de Hebreeënbrief en een aantal andere plekken zie je dat het Nieuwe Testament rekent de eindtijd vanaf de tijd van de uitstorting van de Heilige Geest, de tijd dat Jezus kwam en de gemeente is gevormd, dus toen is de eindtijd begonnen. Maar het Grieks en het Hebreeuws gebruiken ook nog speciale andere termen, ja? Het eind der tijden, in het Hebreeuws noemen we dat Acherit Hayamim. Dat is een hele lange periode, nu al van 2000 jaar. Maar in het Hebreeuws kennen we ook Ket Hayamim. Ja, het einde van de dagen, of het eindpunt van de eindtijd. Of in het Grieks het woord eschatos. Wat echt betekent, dat is dat afsluitingsmoment. Nou, daar komt ook het woord eschatologie natuurlijk vandaan. De leer van de laatste dingen. De Bijbel zegt heel duidelijk dat er dan zware tijden gaan komen. De Bijbel spreekt daarover. De Bijbel vertelt ons deze dingen. En waarom spreken wij daar niet over in onze gemeente? Ja? Ik denk dat het nu de tijd wordt om gemeentes ook voor te gaan bereiden op een veranderende wereld, op veranderende situaties. En ze leren. En misschien moet je ook mensen uitnodigen, ook uit landen waar al verdrukking is, waar het moeilijk is. Gewoon om een voorbeeld te geven van hoe zij dat doen, hoe zij met dingen omgaan. We kunnen zoveel van elkaar leren. Ik ga niet al die teksten opzoeken over het eind der tijden, maar ik wil even naar de Joodse kalender toe. Een van de dingen die van belang zijn om Gods timing te begrijpen is de kalender die God gegeven heeft. Hij heeft alles vastgesteld. Ja? Al voor de grondlegging der wereld is daar een systeem geweest. En je weet, Israël is op bepaalde van die kairos-momenten, van die moadim, van die vastgezette tijden, viert Israël ook speciale feesten. Wat ik nu zie gebeuren, is dat heel veel gemeentes dus ook beginnen om die feesten te vieren allemaal. En sommige gemeentes hebben ook het gevoel van, nou kijk eens hoe goed wij bezig zijn. En dan hoor ik dus dat mensen de Joodse kalender nu houden. Dat klinkt natuurlijk heel erg mooi. Maar Joden houden de kalender van een zekere Rabbi Hillel II. En niet de Bijbelse kalender. Dus als jij ervoor kiest om de Joodse kalender te houden, dat is heel mooi. Dat is een keuze die je maakt, maar die is niet beter dan de Gregoriaanse zonnekalender die wij hebben. Ja? Het geeft een soort valse veiligheid, een vals gevoel van ik doe het goed, terwijl het helemaal niet waar is. Dus ik wil je dat gewoon ook zeggen. Heel veel mensen, te goede trouw hoor, dat zij dingen doen en zij zeggen, ja, ik vier nu, met Israël vier ik de feesten mee. Het grote probleem is dat Israël de feesten niet op Bijbelse data viert. En een aantal redenen zijn daarvoor. Een daarvan is dat de rabbijnen het niet handig vonden dat Yom Kippur bijvoorbeeld een dag dat je 5 of 26 uur moet vasten, dat het voor of na een sabbat viel. Dus die kalender is zo gemaakt dat de feesten ook op een manier vallen dat het Israël beter uitkomt. Hallo? Dus wat belangrijk is, wat de Bijbel zegt, en ik zal direct uitleggen waarom ik dit nu opeens over die kalender begin, dat heeft alles met die rode manen namelijk te maken. De Bijbel zegt heel duidelijk dat het Pesachfeest, Pascha, dat dat in het voorjaar moet plaatsvinden en het moet in Aviv plaatsvinden. Nou, weten veel mensen niet meer wat Aviv precies is. De Statenvertaling vertaalt dat gewoon nog heel goed, die vertaalt dat letterlijk met het groen worden van de aren. Ja, Aviv betekent groene aren. Aviv is het moment dat de gerst een zodanige rijpheid heeft dat je het binnen 2 of 3 weken kunt eten. Dat is wat de Bijbel Aviv noemt. Nou, dat is belangrijk om dat te begrijpen. En de Bijbel vertelt dat het jaar dus met Aviv moet beginnen en dat Aviv het eerste van de maanden moet zijn. Hoe wordt Aviv bepaald? Ten eerste laat de Bijbel zien dat het moet plaatsvinden nadat de lente is begonnen. Ja? Het tweede is dat Aviv niet eerder kan beginnen dan dat graan, die aren groen geworden zijn. De groene oortjes worden het wel genoemd. En het derde is dat je dan moet wachten tot er een nieuwe maan is. Dat je het eerste zikkeltje hebt gezien van de nieuwe maan. Het woord nieuwe maan komt van Gadash in het Hebreeuws. Daar komt het woord Godes, maan. Maand komt daar ook vandaan. Dus in Israël is het zo, als je dan dat eerste sikkeltje had gezien van de nieuwe maan, dan begint de nieuwe maan. Waarom is dit belangrijk om dat allemaal te weten? Hoe weten wij van tevoren wanneer het graan rijp is? Dat kan je niet weten. Dat houdt dus ook in dat niemand mij kan vertellen wanneer over 3 jaar het Pesachfeest precies zal plaatsvinden of wanneer Yom Kippur zal plaatsvinden. Omdat de Bijbel stelt expliciet dat de kalender moet beginnen. Allereerst door een stuk berekening. Je moet wachten totdat de lente is aangebroken, 21 maart. En dat je daarna door waarneming moet kijken naar het graan. En door waarneming, en dan moet die waarneming ook nog plaatsvinden in Israël. Door waarneming moet kijken naar dat eerste sikkeltje van de maan. Zo moet dat vastgesteld worden. Als je dit begrijpt, dan begrijp je ook de achtergrond van die tekst dat Jezus zegt in Matteüs 24. Van die dag en dat uur, dat weet niemand. Ook de engelen in de hemelen weten dat niet. Alleen de Vader weet dat. Omdat niemand van tevoren kan weten wanneer bepaalde dingen in de toekomst gaan gebeuren. Want het is afhankelijk van een aantal gebeurtenissen in de natuur. God heeft zijn kalender vastgemaakt aan de sterren, de planeten. De hele tijd alles werkt samen als één geheel. Dus niet alleen Israël speelt daar een rol in, maar zelfs de hele natuur speelt een rol in het plan van God. En weer hebben we dat losgemaakt en ook de Joden zijn daarvan afgeweken en hebben dus die kalender die door berekening is samengesteld. Nou, dat is alleen maar even een beetje inleiding. Die teksten, bijvoorbeeld dat Aviv in het voorjaar moet zijn. Ja, bijvoorbeeld in Leviticus 2 vers 14, je hoeft het niet op te zoeken nu, maar dan staat er dat het spijsoffer van de eerste vruchten geofferd moet worden. De eerste vruchten van de groene aren die bij het vuur gedoord, daar wordt er over gesproken in Leviticus 2 vers 14. We lezen in Leviticus 23, waar de feesttijden genoemd worden, dat op de dag nadat Pesach geweest is, dat op de dag na de Sabbat, dat dan die aren naar de tempel gebracht moesten worden en dat die als bewegingsscharven voor de Heer daar geofferd moesten worden. Dat mocht alleen maar graan zijn wat rijp was, wat geofferd moest worden. Dat kan dus alleen maar als dus aviv heeft plaatsgevonden. En dat kan je dus maar weten ongeveer 3 weken voordat het helemaal rijp is. Ja? De eerste maand kan dus alleen maar beginnen met aviv. En wanneer stel je dat vast? Dat doe je in de maand Adar. En als het dus nog niet rijp is, dan heb je een extra maand Adar. Dan wordt Adar 2 wordt dan ingevoerd. En zo was het in Bijbelse tijden. Op 15 april en 8 oktober 2014 en op 4 april en 28 september 2015, dan is er sprake van een maansverduistering waarbij er een rode maan plaatsvindt. Dat zijn er precies 4 achter elkaar. En 15 april 2014, ja, dat valt op 15 Nisan. Nou, dat is Pesach. Nou, dat is wel bijzonder. 8 oktober 2014 valt op 14 Tisrei. Dat is de periode van Sukkot. 4 april 2015 is op 15 Nisan. Dat is weer Pesach in 2015. En 28 september, dat valt op 15 Tisrei. Dat is weer Sukkot van 2015. Dus er zijn tijdens de Bijbelse feesten zijn er maansverduisteringen met bloedrode manen. Nou, snap je dat mensen die dit weten? Je kan dat gewoon vinden op de website van NASA, hoor. Dus wat ik hier vertel is niet geheim. Die bloedrode manen, volgens sommigen gaat er nu rond 2015 of vlak daarna gaat er iets bijzonders gebeuren. Want dit is natuurlijk een belangrijk teken. Rode manen, bloedrode manen, dat is natuurlijk een belangrijk teken. Sommigen zeggen, waarschijnlijk gaat dan de herbouw van de tempel beginnen. Hoe ze daarbij komen, weet ik niet. Anderen zeggen, er gaat een grote alia van Joden gaat er plaatsvinden. Dus terugkeer van Joden naar het land. Er zijn groepen die verkondigen dat dan de grote verdrukking gaat beginnen. Voor een andere groep is dat het moment van de opname der gemeente. Ja? Wat ik apart vind, is dat de mensen die geloven dat de gemeente weggenomen wordt voor de verdrukking altijd zeggen, er zijn geen tekenen die eraan vooraf gaan, maar dit gebruiken ze wel. Anderen zeggen, er gaat een tijd van lijden voor Israël komen en er gaat in het Midden-Oosten een grote oorlog gaan te komen. Nou, dat zijn dingen die je allemaal leest op het internet. Heel interessant natuurlijk. En het grote probleem is, het veroorzaakt heel veel onrust bij mensen die dit lezen. En daarom vind ik dit zo belangrijk om dit met jullie te bespreken. Mijn reactie op deze dingen. Ten eerste zijn de data van de Moadim niet bekend. Want we weten nog niet in het voorjaar wanneer de gerst groen geworden is en wanneer Aviv gaat vallen. Ja? Dus ze gaan uit ten eerste van een kalender van Rabbi Hillel en niet op een Bijbelse manier. Dus de hele insteek is al helemaal fout. En daarom is het zo belangrijk dat we goed onze Bijbel kennen en dat we weten hoe God de dingen heeft ingesteld, zodat we niet met de misleiding allemaal meegaan. Het tweede is, ik heb een paar websites bezocht, want ik wil gewoon weten wat mensen daarover schrijven. En dan zie je op die website een prachtige afbeelding van de rotskoepel. En dan zie je een rode maan, zie je daarboven. Ja? Dat is heel mooi. Maar ik zal je vertellen dat geen van deze rode manen boven Jeruzalem zichtbaar zal zijn. Door de plaatjes worden we al op het verkeerde been gezet. Dan wordt ons verteld, maar kijk, er zijn al eerder rode manen geweest in de geschiedenis. Bijvoorbeeld was er een serie van 4 rode manen op 24 april 1967, dat is op Pesach in 67 en in 18 oktober 67, dat viel op Sukkot inderdaad, op 13 april 1968 weer op Pesach en op 6 oktober 68. Dat is 14 Tisrei. En wat zeggen mensen? Kijk eens, wat is er gebeurd in 1967? Jeruzalem is verenigd, zie je? Dus zo'n serie van rode manen heeft wel degelijk wat te vertellen. In de periode van 1949 was ook zo'n serie van rode manen. Ja? Nou, wat is daar net voor gebeurd? De staat Israël is ontstaan. Zie je wel, dus het moet toch wel iets belangrijks zijn. Weet je wat ik ontdekt heb? Dat christenen zo knap zijn om dingen die niet helemaal passen, om zo te schuiven en te wrikken dat het toch allemaal past. Lieve mensen, die rode maan waren in 1949, niet in 1948, ja. Dus een jaar nadat, in ieder geval een jaar te laat, ja. Dus dat klopt al helemaal niet. 67 zou je dan nog kunnen zeggen. Maar 18 oktober 1967 viel op de 14e Tisrei. Volgens mij begint Sukkot op de 15e Tisrei en niet op de 14e. En hetzelfde geldt op 6 oktober 1968, valt op 14 Tisrei. Sukkot zou op 15 Tisrei moeten beginnen. Maar ja, die ene dag, wat maakt dat uit? Het probleem is, het wordt zo verteld dat als je dat vluchtig leest of hoort, of iemand hoort uitleggen in een preek, dan denk je, het klopt allemaal. Snap je? Er wordt dus een onjuiste indruk gewekt. Sterker nog, 1492 wordt ook nog aangehaald, want er was ook zo'n serie van rode manen in 1493 en 1494. Maar ja, dat is dan weer een jaar te laat, want 1492, de tijd dat de Joden uit Spanje onder andere verdreven werden, dat is daarvoor al gebeurd. Hoezo kunnen die rode manen een voorteken zijn als ze een jaar daarna komen? Hallo? Als je verder kijkt in de hele geschiedenis, ik heb voor de aardigheid gewoon eens gekeken, wanneer vielen er nou van die rode manen? Ja, we hadden ook zo'n serie in het jaar 162, 163, 795, 796, nou ga zo maar door. Geen van die jaren is iets belangrijks gebeurd. Als je gewoon kansberekening erop loslaat, dan is het in ieder geval op zijn minst toevallig en bijzonder. Maar je kan niet hier iets uithalen dat dit een lijn is. Oh, nu moet er iets bijzonders gaan gebeuren. Überhaupt dat de maansverduistering samenvallen met de Bijbelse feesten is niet toevallig. Want de meeste moadim, of een aantal moadim, vangen aan met volle maan. En zoals je weet, alleen met een volle maan kan je een maansverduistering hebben. Dus het is helemaal niet toevallig dat het samenvalt. Dat heeft de Heere God gewoon zo ingesteld. Als ik nu kijk wat de Bijbel zegt, dan zie ik dat de Bijbel inderdaad regelmatig spreekt over tekenen en wonderen aan de hemel en op aarde. Allereerst is het goed om te kijken, wat is een wonder of wat is een teken? Interessant is dat het zowel in het Hebreeuws als in het Grieks heel vaak een combinatie gebruikt wordt, wonderen en tekenen. Dus het gaat iets wat toch wel heel bijzonder is. Het Hebreeuwse woord teken, mofet, heeft in profetische en eschatologische betekenis zeker een betekenis, maar het gaat over iets dat buiten de normale gang van zaken omgaat. Als er staat, je kent die discussie over Jesaja, van een jong meisje zal zwanger worden, ja, dit is het teken, hè? En dan staat er in onze Bijbelvertaling, de maagd zal zwanger worden. Nou zeggen de rabbijnen, nee, maar dat Hebreeuwse woord kan ook jong meisje betekenen. Ja, wat voor teken is dat, dat een jong meisje zwanger wordt? Dat gebeurt iedere dag. Ja, toch? Het teken is juist dat het buiten de gewone orde omgaat. En dat er rode manen zijn tijdens de Bijbelse feesten, is iets wat regelmatig gebeurt, is helemaal niet een bijzonder teken. Een teken is nou juist iets wat buiten de gewone orde omgaat. Dat ten eerste. Of een teken is in de Bijbel, als je zo'n woordstudie gaat maken, ik heb niet de tijd dat nu helemaal te doen, maar je ziet dat een teken door de knechten van God tot stand gebracht wordt. Bijvoorbeeld Mozes doet bijzondere wondertekenen, water dat in bloed verandert en dat soort dingen. Dan wordt datzelfde Hebreeuwse woord wordt daarvoor gebruikt. Het gaat buiten de gewone orde om. Het gebeurt niet dagelijks dat water in bloed verandert. Rode manen horen daar dus helemaal niet bij. Verder, als je de teksten gaat opzoeken waar mensen onbewust misschien aan denken, ik heb ze allemaal opgezocht, dan zie je dat het vrijwel steeds gaat over tekenen aan de zon en de maan die gelijktijdig gaan gebeuren. Denk maar aan Jesaja 24 vers 23, je moet ze misschien maar even opschrijven. Dan zal de blanke maan schaamrood worden en de gloeiende zon zal zich schamen, want de Heere der Heerscharen zal koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem zal er heerlijk zijn ten aanschouwen van zijn oudste. Het is een teken niet alleen aan de maan, maar zowel aan zon en maan tegelijk, ja? Jesaja 30 vers 26, dan zal het licht der blanke maan zijn als het licht van de gloeiende zon en het licht van de gloeiende zon zevenvoudig als het licht van zeven dagen op de dag waarop de Heere de breuk van zijn volk verbindt en de toegebrachte wonden geneest. Dus hier gaat het niet over een rode maan, maar wel over een teken aan zon en maan en dat ze zevenvoudig gaan schijnen op de dag dat God de wond van Israël gaat genezen. Bijzonder iets, ja? U kennen natuurlijk Joël 2 vers 31, dan zal de zon veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. 3 vers 15, de zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in. Zie je dat steeds zon en maan samen genoemd worden als het gaat om die bijzondere eschatologische tekenen in de Bijbel. Ook bij Jezus in Matthäus 24 vers 29, terstond na de verdrukking dier dagen. Dus Jezus heeft het niet over een verduistering van de zon voor de verdrukking, maar na de verdrukking. Het is zo goed misschien toch weer die Bijbel te gaan lezen. Na die verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen. Nou, enzovoort. Lucas 21 vers 25, en er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van de zee en de branding. Dus weer, je ziet dat het allemaal samen gaat. Bovendien zie je in veel van die teksten wat Jezus in Matthäus 24 aanhaalt, of in Handelingen 2 wordt gesproken, de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. Hier gaat het ook eraan vooraf, het teken. Hoe komen christenen nu aan het idee dat die rode manen iets te betekenen hebben? Dat hebben ze uit de Talmud. In de Talmud daar staat dat als er zonsverduisteringen plaatsvinden, en zeker als die op een bijzondere manier plaatsvinden, dan heeft dat te maken met gebeurtenissen en Gods handelen met de volken van de wereld. En maansverduisteringen en in het bijzonder bloedrode manen, die hebben een speciale betekenis voor het volk Israël. Het is een rabbijns gegeven, maar het is niet een bijbels gegeven. Ja? En ik geloof niet dat wat de rabbijnen van de Talmud allemaal schrijven, dat we dat één op één zomaar over kunnen nemen. Nou, wat ik het meest erge vind, is dat mensen die hierover spreken ons vertellen, er gaat iets gebeuren. En daar heb ik de meeste moeite mee. God zegt nooit ergens in de Bijbel, er gaat iets gebeuren. Want als iemand mij vertelt, er gaat iets gebeuren, dat geeft onrust, dat geeft angst. God geeft nooit angst. God spreekt nooit vaag, zoals dat bij de Griekse afgoden, als je naar het orakel ging, ja, dan kon je van alles en nog wat uit opmaken. En Paulus schrijft ook, 2 Thessalonicenzen 2 vers 1, maar wij verzoeken u broeders met betrekking tot de komst van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert. Het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief die van ons afkomstig zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrengt. Nou, ik zou er nu aan toe willen voegen een website over rode manen. Ja, het is niet de manier waarop God werkt. Sterker nog, je kent Amos 3 vers 7, hè, waar staat voorzeker de Heere. Heere doet geen ding of hij openbaart zijn raad aan zijn knechten, de profeten. Altijd als God iets ging doen in de Bijbel, het was nooit één profeet waar God tegen sprak. Zelfs toen Paulus gevangen genomen zou worden, je ziet dat die profeten met gebonden handen naar hem toe komen en zeggen, kijk Paulus, dat gaat met je gebeuren. Ja, zegt Paulus, ik weet het al, maar alsjeblieft ga mijn hart niet week maken, want die gingen heel emotioneel reageren en probeerden Paulus te weerhouden. Wat met Paulus ging gebeuren, God had het niet alleen aan Paulus geopenbaard, maar aan zoveel anderen. Dat is hoe de Heilige Geest werkt. Ik geloof nooit dat God aan één persoon de openbaring geeft van de dingen die gaan gebeuren. We hebben dat gezien in de tijd dat het ijzeren gordijn ging vallen. Jaren ervoor dat God overal in de wereld tot mensen gesproken had, specifiek mensen opgeroepen heeft om voorbeden te doen en dingen te doen. Het wemelde eigenlijk, het gonste van de dingen die God overal aan het spreken was. En in 1989 zagen we dat ook gebeuren. Dat is de manier waarop God werkt. En ik vind dat wij onze gemeente op deze dingen voor moeten bereiden. En dat we mensen weerbaar moeten maken. Dus niet ten eerste alles slikken wat er maar gezegd wordt. Of op een of andere website staat. Ja, ook op Nederlandse websites heb ik het gevonden. Maar de andere is, ik denk dat we mensen wel bekend moeten maken met Gods moadim, met Gods tijden. Ja? Er staat in Psalm 89 vers 15, welzalig het volk dat de jubelroep kent. Er staat de trua, dat geluid van de bazuin kent. Zij wandelen, Heren, in het licht van uw aanschijn. In uw naam juichen zij de ganse dag en door uw gerechtigheid worden zij verhoogd. Want gij zijt de luister hunner sterkte en door uw welbehagen zult gij onze hoorn verhogen. Want de Heer is ons schild, van de heilige Israëls onze koning. Als wij gewoon vertrouwd raken met de dingen van God, dan gaan we het herkennen als die jubelroep komt. Als de Heilige Geest iets aan het doen is, dan herkennen we dat, omdat we ermee vertrouwd zijn. Nou, daar geloof ik dat iets voor jullie en ook voor Vanessa en voor mij ligt. Hè, om mensen wel die dingen te leren, dat als dingen gebeuren, ze het gaan herkennen. Maar wel vanuit de Bijbel. Wil ik nog één voorbeeld geven over die komst van Jezus. Wat jullie misschien ook wel leuk zullen vinden. We gaan dan weer even terug naar Jeruzalem met elkaar. Heel veel mensen vertellen, niemand weet wanneer Jezus gaat komen, want hij komt als een dief in de nacht. Ja toch? Die uitdrukking ken je toch? Dus het eerste wat mij weer opvalt, is dat mensen elkaar gewoon allemaal nakakelen, allemaal cretologie en teksten uit hun context halen. Hè. Je kent die tekst van, we proef alle dingen en behoud het goede. Zie je wel, we moeten alles onderzoeken en de goede dingen daarvan behouden. Maar wat is de context?
Veracht de profetie niet.
De context is profeteren. Vaak hoor ik mensen dit soort teksten helemaal buiten hun context gebruiken. Nou, dat van die dief in de nacht, of als een dief, in 1 Thessalonicenzen 15 vers 2. Immers, gij weet zelf zeer goed dat de dag des Heren, hij zegt trouwens niet de rapture of de opname, maar de dag des Heren, dat die zo komt als een dief in de nacht. Terwijl ze zeggen, het is alles vrede en rust, overkomt hun als de weeën, een zwangere vrouw, een plotseling verderf en ze zullen geenszins ontkomen. Nou, zie je wel, Paulus zegt het. Het komt heel plotseling, zoals de weeën een zwangere vrouw overvallen, zo overkomt het hen. Maar je moet doorlezen. Vers 4 zegt, maar gij, broeders en zusters, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. Want gij zijt alle kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij horen aan de nacht en de duisternis toe. Laten we dan ook niet slapen, gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Maar je ziet wat er gebeurt als je zo'n tekst uit zijn context haalt. Jezus komt alleen als een dief, of als een dief in de nacht, voor mensen die in duisternis wandelen en niet voor ons. Nou, ook daar moeten we de gemeente op voorbereiden. Want echt waar, ik hoor het prediken in sommige gemeentes. Niemand weet wanneer, het kan, ieder moment kan het gebeuren. Het is niet waar. Het is niet waar. Alleen de dag en het uur kunnen we niet weten. Maar we kunnen heel goed weten, ja, wanneer dingen heel dichtbij zijn. Ja? En wanneer dat moment ook komt, dat we onze hoofden omhoog mogen heffen. Zoals de eerste komst van de Heer Jezus niet onverwacht was en ook niet onverwachts was. Een verschil tussen. Hè? De profeten hadden daarover geprofeteerd. De tijden kon je weten. Nou, die uitdrukking dat Jezus komt als een dief is een uitdrukking die men kende in de tijd van het Nieuwe Testament. Wij kennen hem natuurlijk ook, je denkt onmiddellijk aan een inbreker. Maar zeker als Jezus in Jeruzalem daarover spreekt, had het voor de Joden daar een iets andere betekenis. En dat is ook leuk om dat te weten. De uitdrukking als een dief is in de eerste plaats bedoeld als een waarschuwing. Ja? Het betekent niet van het komt onverwacht. Nee, het is een waarschuwing om klaar te zijn voor de komst. Dat is ook hoe Paulus het gebruikt. Nou, als we teruggaan naar de tempel in Jeruzalem, dan lezen we in de Mishnah, onder andere in Shekalim 5. U weet allemaal nog wat de Mishnah is. Ja? Dat zijn die geschriften die de rabbijnen, toen de tempel verwoest was, in de eerste paar eeuwen daarna hebben ze alles wat ze nog wisten van de tempel hebben ze opgeschreven. Heel compact, heel mooi Hebreeuws hebben ze dat opgeschreven. En dan lezen we dat er in de tempel verschillende functionarissen allemaal waren aangesteld. En in het traktaat Shekalim, er worden er 15 verschillende genoemd. Ze hadden bijvoorbeeld mensen die verantwoordelijk waren voor het openen en sluiten van de poorten. Je had mensen, die priesters, die verantwoordelijk waren voor de watertoevoer naar de tempel. Je had priesters die verantwoordelijk waren voor de muziek, anderen voor bepaalde soorten offers, anderen uitsluitend voor de priesterkleding. En er was zelfs een beambte die verantwoordelijk was voor de maagklachten. Blijkbaar kwam dat veel voor bij de priesters en er was iemand die speciaal daarvoor verantwoordelijk was. Nou, wat er ook was, was een omroeper. Als het eerste offer in de tempel gebracht ging worden, ochtends, weet u nog wat was het eerste offer wat altijd gebracht werd in de tempel? Een lam. De tempeldienst begint met het slachten van een lam. Ja? Trouwens niet een klein lammetje. Hè? Maar voordat dat ging gebeuren, moesten de mensen daar allemaal op voorbereid worden. En dan ging er die tempelomroeper, die ging dan uit. Dat zijn omroep wordt in het Hebreeuws Kriata Gever genoemd. Nou, dat is heel leuk, want dat kan je op twee manieren vertalen. Dat kan je vertalen met de roep van de knaap, van de kerel. Je kan het ook vertalen met het gekraai van de haan. Want in het Hebreeuws betekent dat hetzelfde. Ja? Dat is natuurlijk heel leuk, want we lezen bij de gevangenneming van Jezus wordt er gesproken over het gekraai van de haan. En daar kan dus net zo goed de tempelomroeper mee bedoeld zijn als dat het over hanen gaat. Het zou dus ook om die tempelomroeper kunnen gaan. Dat is misschien leuk om dat te weten. Soms dat als je bijbelteksten weer terug vertaalt naar het Hebreeuws, geeft het opeens een heel ander zicht weer daarop. Ja? Nou, in de tempel waren speciale levieten die als bewakers en poortwachters dat hele tempelcomplex moesten bewaken. De belangrijkste taak was trouwens niet om tegen inbrekers, maar de belangrijkste taak van hun was om te zorgen dat er niemand binnen zou komen die levitisch onrein was. Ja, daarom moest de tempel vooral bewaakt worden. En daarom gingen 's nachts ook de poorten van de tempel gingen allemaal dicht. De tempel werd afgesloten 's nachts. Ja. In de nacht waren er op 24 plaatsen wachters aanwezig in groepen van 10. We weten nog heel veel van die tempel, dat is ontzettend leuk. Op 21 plaatsen waren dat uitsluitend levieten en de overige 30 wachters die zich in de binnenste voorhoven bevonden, die waren voor een deel ook Kohens. Je weet, de Kohens zijn de rechtstreekse nakomelingen van Aaron en de priesters dus. Nou, nacht bestond voor die priesters uit 3 nachtwaken. Ja? Je had, mensen deden nachtdienst in 3 groepen. Ja? De Romeinen kenden trouwens 4 nachtwaken. Als je dus de Bijbel leest over de derde nachtwaken of over de tweede nachtwaken, moet je goed jezelf weer afvragen, hebben ze het nu over de Romeinse of over de Joodse nachtwaken. Ja? Maar wat er ook gebeurde was dat er inspectie van de wacht plaatsvond. En dat gebeurde door de hoofdman van de tempel. Die hoofdman van de tempel wordt ook even genoemd in Handelingen 4 vers 1. Maar er was iemand die de hoofdman van de tempel was. En wat hij deed was dat hij op het patrouille ging. Dan had hij een aantal mensen bij hem met fakkels. En dan ging hij naar al die plekken toe waar die wachters aanwezig waren. En dan sprak hij één voor één alle wachters aan. Ja, dus die groepjes van 10. Dan sprak hij iedere wachter sprak hij persoonlijk aan. En dan zei hij tegen hem, shalom lecha. Ja, vrede zij u. Nou, dan moest die wachter moest dan antwoorden daarop. Als hij niet antwoordde, wat wist hij dan? Dat hij in slaap gevallen was. Ja? En weet je wat er gebeurde met iemand die in slaap gevallen was? Dan kreeg hij stokslagen. Dat kon je natuurlijk in het hele tempelcomplex kun je dat horen. 'S Nachts is het heel erg stil. Dus als iemand stokslagen kreeg, dat hoorde je overal. Maar de overste, die tempel, hoofdman van de tempel, die had ook gezag om de priestergewaden van iemand te verbranden. Interessant, hè? Weet je wat mij opvalt? Hoe vaak Jezus gebruik maakt van bepaalde beelden uit de tempel in die tijd. Als je leest in Lucas 12, vers 37, dan staat er, zalig die dienstknechten die de Heer bij zijn komst wakende zal aantreffen. Voorwaar, ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen en bij hen komen om hen te bedienen. En wanneer hij in de tweede of derde nachtwaken komt en hen zo aantreft, zalig zijn zij. Jezus spreekt over die drie nachtwaken. Leuk, hè? Nou, dat is heel, heel herkenbaar. Maar die overste, die dus 's nachts rondging daar in de tempel, ja, niemand wist wanneer hij zou komen, die kreeg een bijnaam van de mensen. En hij had een aantal bijnamen, maar een van zijn bijnamen was dief in de nacht. Omdat hij onverwachts kwam, werd hij genoemd de dief in de nacht. En een andere bijnaam die hij had was de man van de tempelberg. Ja, zo werd hij ook genoemd. Maar de dienaren in de tempel hadden heel veel ontzag van deze man. Vooral omdat hij ook je klederen kon verbranden. Als je dit weet, dan snap je misschien ook teksten in het boek Openbaring. Openbaring 3 vers 3. Dan, daar lees je, bedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar het en bekeer u. En indien gij niet wakker wordt, zal ik komen als een dief. En gij zult niet weten op welk uur ik u zal overvallen. Ja? En in Openbaring 16 vers 15, zie, ik kom als een dief, zegt Jezus. Zalig hij die waakt en die zijn klederen bewaart. Opdat hij niet naakt wandelen en zijn schaamte niet gezien worden. Snap je nu dat je moet erover waken dat je je klederen hebt? Want als je in slaap gevallen was, dan werden je klederen verbrand. Leuk hè, dat je dus gewoon door een stukje kennis van hoe de tempel in elkaar zit, dat je opeens ook teksten veel beter gaat begrijpen. Nou, ik ga afsluiten. Paulus zegt in 1 Thessalonicenzen 5 vers 2, gij weet zelf heel goed dat de dag des Heren zo komt als een dief in de nacht. Nu snappen we dat dat een waarschuwing is. Het betekent dus niet dat het onverwacht is, maar het betekent dat mensen die in slaap gevallen zijn, daarvoor zal het onverwacht zijn. Ja? Maar wij moeten wakker zijn. Sterker nog, er zullen tekenen en signalen zijn die aan de komst van de Heer voorafgaan. In Matteüs 24, vers 45 zegt Jezus, wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf die de Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. En eigenlijk wil ik jullie dat meegeven naar huis. Dat Jezus, als hij rondgaat, ja, dat wij niet alleen op wacht staan. Wij zijn hier als werkers. Het is niet alleen dat we wakker moeten blijven, maar zalig die slaaf dat als de Heer komt, dat hij bezig is om mensen op hun tijd hun voedsel te geven. Ja? Ik denk dat het voedsel geven ook betekent mensen leren hoe ze zelf kunnen eten, waar ze het voedsel kunnen vinden. Het betekent niet dat we alles voor ze moeten kauwen, maar dat we mensen daarin gaan leren. En dat is mijn gebed ook voor jullie. Vader, ik wil u danken dat als we naar uw woord kijken, dat we zien dat er een gepland programma is. Dat u het hebt vastgelegd aan zon, maan en sterren. En dat er dingen zijn die we niet lang van tevoren kunnen weten, maar als een bepaald moment is bereikt, als het aviv is, dan weten we wanneer het paaslam geslacht moet worden. Dan weten we wanneer die eerstelinggarven gebracht moet worden. Dan weten we wanneer het wekenfeest is. En dan weten we ook wanneer Yom HaKippurim en Yom Teruah zullen vallen. Vader, ik wil u bidden dat u onze ogen wil openen, ook voor de dingen die u nu aan het doen bent. Dat wij gaan zien welke tijden er zijn en welke dingen, ook in Nederland, ook in onze gemeentes, waar een stukje toekomst voor ons ligt, dingen die ons aangaan. Vader, ik wil u bidden dat ja, we ook mensen in de gemeente mogen leren dat we wakker moeten zijn en dat die komst daar is. En dat deze verhalen, dat u komt als een dief in de nacht, dat het niet is om ons bang te maken of om te zeggen, je kan niet weten wanneer hij komt, maar dat het een oproep is om wakker te zijn, om bezig te zijn in uw wijngaard, in uw koninkrijk. Vader, ik wil zo vragen, help ons om die vertaalslag te maken en we mogen biddend daarmee bezig zijn en vragen, Heer, wat is uw woord dat u voor de gemeente hebt? En ik wil u bidden dat u ons de ogen daarvoor gaat openen En dat we de gemeente ook weerbaar gaan maken voor alle winden van leer die van buiten binnenkomen, die verwarring brengen, die onrust veroorzaken. Vader, ook ten aanzien van de feest, als we dan zien dat mensen in een soort valse gerustheid komen van, ja, ik doe het nu allemaal op een bijbelse manier, terwijl u op een hele andere manier daarnaar kijkt. En het gaat niet om hoe we dat doen, hoe we dat invullen. Het gaat erom wat het betekent, wat daarvoor staat. En ik wil u ook bidden dat we niet door het doen hetgene waar het om gaat uit het oog verliezen. Zoals Paulus schrijft, dat Jezus het lichaam is dat de schaduw van die feesten en sabbatten en nieuwe manen veroorzaakt. En als we dat lichaam dat die schaduw veroorzaakt, als we dat uit het oog verliezen, dan zijn die schaduwen waardeloos. En ik wil u bidden dat we ook daar in de gemeente steeds laten zien, het gaat om die Messias van de feesten. Het gaat niet om de feesten zelf, om de Messias van de tijden. Het gaat om de Messias van Israël, het gaat zelfs niet om Israël. Maar de Messias is wel verbonden met de feesttijden, is verbonden met de Sabbat, is verbonden met Israël, zowel het volk als het land. En ik wil u bidden dat u ons helpt om dat op een gezonde manier neer te zetten op de plek waar we mogen dienen. En daar wil ik jullie ook in zegenen. En ik bid je ook echt die wijsheid toe en inspiratie toe in de naam van Jezus van Nazareth. Amen.
Amen.